Dit was het NOS Journaal.
24 uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
Rijnstreek FM. Je weet niet wat je hoort.
Tom van Roon, Didi de Vries en Stefan Verrips. Over muziek en wat er allemaal speelt in een wereldstadje aan de Rijn.
Je weet niet wat je hoort.
Aldus Jelko Meurs die in de afgelopen dagen in een razend tempo onze tune verversde.
Wat speelt er allemaal in een wereldstadje aan de Rijn?
Je weet niet wat je hoort.
Onze studiogast is aangeschoven, klankkunstenaar Remco de Kluizenaar. En we introduceren hem met een fragment wat hij zelf heeft gemaakt. Luister even mee.
Remco, leuk dat je er bent.
Dank je.
Mooi. Wat hoorden wij net?
Dat einde is het Drulied. Dat is een oud arbeiderslied uit de jaren 30, volgens mij. Dit is een geluidsopname uit een voorstelling die we in de Dru-fabriek gespeeld hebben. Wat nu de Dru-cultuurfabriek heet.
Oké, waar staat die fabriek?
In Ulft, aan de Oude IJssel. En dat is een gebied waar heel veel ijzererts in de grond zit, nog steeds. En om die reden is daar een hele grote ijzerindustrie opgebloeid. En de Dru-fabriek is daar eigenlijk een heel iconisch voorbeeld van.
Ja, en daar in die voorstelling daar besteden jullie dus daar aandacht aan. En die voorstelling hebben jullie daar ook gespeeld. Die voorstelling, dat heet Bodemschatten. Ja. Zouden jullie komende weekend zouden jullie die ook hier in Junushof spelen? Helaas gaat dat niet door. Daar gaan we het zo nog meer over hebben. Ik ben in elk geval eerst benieuwd. Jij noemt jezelf klankkunstenaar, klankarcheoloog. Maar wat doet een klankkunstenaar?
Er zijn heel veel verschillende soorten van klankkunst, denk ik. Je hebt mensen die helemaal voorovergebogen rondom een tafeltje met allemaal kleine voorwerpjes gaan zitten en met hun rug naar het publiek hele interessante geluiden gaan maken. En dan gaat het alleen maar om die geluiden. Ik vind het interessant wel om onderzoek te doen naar hoe klinken dingen. En dat doe ik dat heel weinig in elektronica, maar vooral in voorwerpen en materialen. De klank van ijzer, de klank van hout. Mm-hmm. En dan vind ik het interessant om daarmee te kijken of ik daar een verhaal mee kan vertellen.
Okay.
Dus daar komt dat klankarcheologie dan om de hoek.
Ja, juist. Ja. En voor deze voorstelling Bodemschatten, dit is een samenwerking tussen jou en nog een andere klankkunstenaar, een Duitse man, Ansgar Silius, als ik goed heb, spreek hem zo uit, hè?
Ja.
jullie hebben een verhaal gemaakt, een reisverhaal eigenlijk. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat hebben jullie nou precies gedaan in die voorstelling of in dat project?
We zijn ongeveer 3/4 jaar bezig geweest met het schrijven van die voorstelling. Steeds in hele kleine reisjes, eigenlijk in de lijn tussen Wageningen en Lingen, waar hij woont, in het Eemsland. En daar heb je Bad Bentheim, daar zit nog een oude steengroeve. Waar ze zandsteen, dat heet dan het Bentheimer Gold, dat is een beetje een mooie goudgele zandsteen. Die wordt daar gedolven. En we zijn daar gaan kijken naar het bedrijf wat dat doet en gevraagd of we wat van die stenen mee mochten nemen. Daar zijn we staven van gaan zagen om te kijken of je er een xylofoon van kan bouwen. We hebben er een soort kalimba van gebouwd. We zijn daarmee gaan schrapen, dat gaan samplen, op een loop sampler zetten, zodat het een ritme wordt. En toen zijn we gaan kijken, kunnen we daarmee een verhaal vertellen misschien over de ontstaansgeschiedenis van die zandsteen, helemaal terug naar de tijd van de dinosaurussen. En dan dus vertellen van wat is zandsteen. En zo zijn we verschillende plekken eigenlijk tussen Lingen en Wageningen gaan bekijken.
En gaan onderzoeken.
Ja, en ja. Steeds gaan kijken, is daar een interessant verhaal en is daar interessante klank uit te halen.
Ja, en hoe doe je dat dan? Want dan kom je iets tegen en dan bedenk je, hey, hier kunnen we wat mee, dit is een mooi voorwerp. En dan ga je daarmee improviseren of hoe ga je te werk?
Ja, we gingen steeds eigenlijk op uitjes. Dan spraken we meestal iemand die dan iets over die streek goed wist. Dat namen we op. En die fragmenten komen ook terug in de voorstelling, zodat er wat meer duiding komt van waarom we nou bij een bak met stenen staan, zeg maar. Dat je dan een gevoel krijgt over de streek en over waarom dat materiaal daar ligt. En vervolgens hadden we, hij heeft een atelier naast zijn huis zitten waar ik dan kon overnachten. Dus we deden altijd in blokjes van 3 dagen en dan gingen we de dag daarna gingen we lekker jammen. We namen wat mee.
Oh, ja.
En in Noordhoorn gingen we bij de textielfabriek langs en daar werkte iemand die hij dan kende. En die zei, oh, neem maar een paar klossen mee, want daar kunnen jullie vast wel wat mee. En dan de volgende dag gingen we kijken, hoe kun je daarop fluiten? Wat gebeurt er als je daar op blaast, zoals je op een trompet blaast? Hoe klinkt die dan? Mogen we erin zagen? Alles wat er maar mee kon. Dan belden we die man op, mogen we erin zagen? Want ik ben benieuwd hoe dat plastic klinkt als je erin zaagt.
Dus op die manier verzamelden jullie materiaal. Dan heb je op een gegeven moment ontzettend veel waar je een voorstelling mee kunt maken. En dan moet je nog selecteren. Maar hoe lang is uiteindelijk die voorstelling geworden die jullie hebben gemaakt?
Het is een voorstelling van 50 minuten, volgens mij. Of 55, zoiets.
Misschien dat we gaan zo meteen nog uitgebreider praten over die voorstelling. Maar ik ben wel benieuwd. Want je krast, je hakt, je doet. Je probeert overal instrumenten van te maken. Maar een tweede fragment. Want hoe klink je? Wat maak je? Dus laten we even naar het tweede fragment luisteren.
Wat hoorden we hier?
Dit is zo'n steenxylofoon. Mm-hmm. Deze is niet van de Bentheimer zandsteen, maar van Nederlandse bakstenen.
Oké, waar vandaan?
Uit Hengelo.
Oké. En jullie, wat doen jullie ermee om zo'n geluid te krijgen?
Ja, we mochten bij het bedrijf Euregio Steen in Hengelo, die daar uit de grond, want de voorstelling heet Bodemschatten, en we gingen dus vooral kijken naar wat zit er eigenlijk in de bodem en wat heeft dat dan voor gevolg voor industriegeschiedenis. Dat bleek uiteindelijk het verhaal wat we door te onderzoeken ontdekten.
Ja.
En toen bleek dat er eigenlijk nog een hele levendige huidige industrie ook nog was, en dat was de baksteenfabriek. En we mochten bij hem in zijn showroom mochten wij allemaal bakstenen uitproberen en uiteindelijk een hele lading meenemen. En dit zijn van die dunne baksteenstrips die als sierstrips worden geplakt op muren. En die hebben we op tonen bij elkaar uitgezocht. En we zouden hier vader Jacob op kunnen spelen of Eine kleine nachtmuziek. En wat we hier doen is eigenlijk wat abstractere muziek. Een beetje een toespeling naar die mensen die dan klankkunst maken en er zo heel intelligent bij kijken. het stukje wat net weggedraaid werd, is dat we op het eind, we hebben dan, er komt heel veel stof af als je erop gaat kloppen en mee gaat schrapen, die geluiden die we doen. Op het eind blazen we dat stof nog heel even weg.
Kijk.
En dan, daarmee maakt het ineens alles wat we daarvoor deden met zo'n hele serieuze kop ook een beetje een geintje, zeg maar.
Ja. Dit zijn bakstenen uit Hengelo, zei je net. Wat mij dan wel nieuwsgierig maakt is, klinken Nederlandse bakstenen allemaal hetzelfde? Of hangt het af van de soort klei en de omgeving waar ze worden gevonden? Dus
ja, totaal
hebben bakstenen verschillende klank?
Totaal verschillend.
Dus een baksteen is niet een baksteen?
Nee. Je hebt verschillende zandfracties, verschillende soorten klei, verschillende bakprocessen. Duitse bakstenen klinken over het algemeen veel hoger. Die zijn eigenlijk gewoon van een veel betere kwaliteit. Een beetje dat was ook wel een leuk project met een Nederlander en een Duitser, dat je door die Duitse en Nederlandse vooroordelen tegenkomt. Duitsers maken goede bakstenen, Nederlanders maken mooie bakstenen.
En er zijn in Wageningen ook veel stenen geproduceerd natuurlijk. Hoe klinken die?
Ja, ik vind ze mooi. Dat is misschien een beetje een...
De Wageningse baksteen klinkt heel somber.
Een bias. Het is een beetje een bias, ja. Ja. Ik vind de Wageningse baksteen prachtig.
Ja. Mooi. En heb je ook tijdens het maken van en het verzamelen van al die klanken, heb je echt nieuwe ontdekkingen gedaan? Klanken waarvan je niet wist dat je die kon maken?
Die Bentheimer zandsteen, die is gek. Daar had ik van verwacht dat ook zo stenig zou klinken. Maar daar hebben we dan staven van gemaakt, vrij lange. En een contactmicrofoon, ze waren heel zacht die geluiden. Maar als je er een contactmicrofoon op zette, dan klonken ze heel diep en donker. En boem, boem, boem. Echt wat je niet bij een steen verwacht. Dus als je die schraapt, klinkt die totaal anders dan wanneer je hem aanslaat. En ja. Dat gebruiken we in het eindstuk als een soort ritmetrek. Er worden een soort van hele donkere drums die je heel hard door de muur heen hoort, als aan de andere kant van een discotheek of zo.
Dankjewel. Nou, ja. Volgens mij, we hebben nog een fragment die we kunnen laten horen.
Ja, laat maar horen.
Dit klinkt weer heel lieflijk.
Ja, dit was een stukje wat we met zo'n speeldoosje hadden gemaakt van het Noordhoorner arbeiderslied. Ook uit de jaren 30. Mm-hmm. En we vonden het zo frappant dat we op twee plaatsen waar we onderzoek deden te horen kregen van mensen die vroeger gewerkt hadden, dat er zo'n arbeiderslied was met zo'n arbeiderstrots. En dit is de Noordhoorner Webermars.
Okay.
En die doen we in twee versies in de voorstelling. Dus we zingen hem ook één keer. Mm-hmm. Een beetje in dezelfde manier als dat Drulied wat net even te horen was. En dit is een terugverwijzing daarna later in de voorstelling.
Oké, okay. Ja. En aan het begin van het fragment hoorden we ook een wat harder geluid. Wat was dat?
Dan heeft Ansgar heeft zijn saxofoonmondstuk aangesloten op een hele ketting van in elkaar gestoken garenklossen. We zijn in de textielfabriek van Noordhoorn. Dus dit was het blokje Noordhoorn, zeg maar. Daar is een heel groot textielverleden waar Gucci en tot in de 90e jaren gingen echt hele grote modenamen gingen daar naartoe voor hun stoffen. Dus het was echt iets groots. En dat is nu allemaal vergaande glorie. Dus daarom komt er zo'n melancholisch speeldoosversie van dat lied. Wat we eerst met heel veel arbeiderstrots dat verleden daarmee tot leven gewekt hebben.
Ja.
En die textielmachines, daar is nog een museum van. En daar hebben we opnames van alle verschillende weefgetouwen gemaakt.
Ja.
Van door de eeuwen heen. En we kregen een heleboel klossen mee. En dus dit fragmentje begon met dat we trompet spelen op twee in elkaar gestoken klossen. En,
van die grote garen klossen.
En met een saxofoonmondstuk erop.
Ja.
Ja, die klossen die uit die... Dat zijn plastic buizen eigenlijk.
Ja.
En die klinken erg mooi. Als je erop fluit met... de nijtechniek, dat is zo'n Turkse boventoonfluit. Mm-hmm. Krijg je er mooie geluiden uit. Heel dwarsfluitachtig of panfluitachtig. Heel lieflijk. Je kan er best wel mooi zo vuvuzela-achtig trompetgeluid opmaken.
Okay.
En met een saxofoonmondstuk erop, dat is eigenlijk een beetje vals spelen. Want met saxofoon klinkt alles mooi. Met een saxofoonmondstuk dan kun je een fietsstuur aanzetten en dan klinkt het ook mooi.
Ja.
Maar dat laatste stuk, dan steken we dus op een gegeven moment... Dit komt redelijk uit het begin van de voorstelling. En we willen laten zien dat wij altijd zo aan het spelen zijn. En al snel een geluid interessant vinden. En dan weer op zoek willen naar een nieuw geluid.
Ja, ja.
Wat voor emoties roepen al die geluiden op? Want ik kan me voorstellen dat een knerpend geluid of snerpend... of juist een heel donker klinkend geluid... dat ook appelleert aan bepaalde emoties. Werken jullie daar ook bewust mee?
Jawel, ja. Er zit natuurlijk een soort... ook wel een droevig verhaal in, dat dan de Euregio... Want dit was een Euregio-project met zo Oost-Gelderland en Twente... de Duitse provincies die daar tegenaan liggen. Daar is vroeger heel veel industrie geweest. Een soort van mooie, trots verleden en veel werkvoorzieningen. En daarna zijn die regio's eigenlijk een beetje wat armer geworden, zeg maar. En daar is zo'n regioverband ook uit ontstaan. Zo van, we moeten een beetje samen een vuist maken tegen de Randstad en we moeten weer opkrabbelen. En die melancholie over de vergane glorie van die arbeiders, daar hebben we wel heel bewust naar gezocht. Dus daarom komen die liederen ook terug op verschillende versies. Dat Drulied komt ook op een andere manier terug, met een Indiase sitar, waarmee we een soort toespeling maken op al die industrie. Metaalindustrie en textielindustrie ligt nu allemaal in Azië en in India. Ja. En,
Van die plekken waar jullie de klank vandaan hebben, heb je dan daar een favoriet in? Dat je zegt, oh, die plek, dat vond ik toch wel het mooist opleveren.
In de voorstelling speel ik dat ik de Dru-fabriek, ik ben dan meteen geneigd om te zeggen de Dru. In de voorstelling speel ik dat ik de reclame maak van de Nederlander die heel trots is op zijn Nederlandse product. En dat ik de Dru-fabriek zo fantastisch vind, totdat Anska daar geïrriteerd van raakt. En mij terugfluit en dat we weer verder moeten spelen op die pannetjes.
Maar dat is niet de echte mooiste, dus hoor ik een beetje.
Nee, wat is nou het mooiste? Ja, goh, dan moet ik even nadenken. Wat er ook weer allemaal voor geluiden de revue passeren.
Want welke plekken hebben jullie allemaal? Jullie hebben verschillende.
Ik vind eigenlijk dat baksteengeluid vind ik nog wel het mooiste. Hm. Ja. Ja. Ja.
Hm. Ja. Maar de rode draad in de voorstelling, jullie komen dus met verschillende geluiden, verschillende materialen. Maar ik neem aan dat het verhaal niet alleen via die klanken tot stand komt, of via de liedjes die jullie brengen, als ik dat zo mag benoemen, liedjes. Maar dat er ook een duidelijke verhaallijn in zit. Dus dat jullie ook optreden als acteur, of zie ik dat verkeerd?
Ja, we hebben een beetje zitten twijfelen van, gaan we gewoon stukjes muziek die we uit die regio hebben gehaald laten zien als een concert en tussendoor wat vertellen daarover? En daar hebben we een theatrale vorm omheen gegoten door opnames van onze tomtoms er doorheen uit speakertjes te laten horen. En dan komen we aan bij dat Emaillepleen, want dat is dan het Emaillepleen bij de Drufabriek. Al die plekken hebben de Gieteiserlaan. Mm-hmm. Dan hebben we dus de Duitse tomtom Nederlandse namen laten uitspreken. En de Nederlandse tomtom die heeft het dan over de Baumwollstrasse. En daar hebben we eigenlijk onze reis, op die manier er een reisverslag van gemaakt. En eigenlijk, het is eigenlijk gewoon een collagevoorstelling. We laten gewoon mooie stukken zien over die regio. Maar op een gegeven moment merkten we dat het doen samen van die reis en onze vriendschap in dat we zo gefascineerd zijn door alles wat met klank te maken heeft, dat eigenlijk het verhaal was wat wij samen aan het meemaken waren. En toen zijn we op de vondst gekomen om na eerst die vier plaatsen aan te doen, de reis naar India te laten gaan en dan te zeggen, oké, die industrie is niet meer hier en nu zitten we ineens in India, waarom? En daarna gaan we naar Klangland. En dat is in feite onze gemeenschappelijke thuisgrond, zeg maar, waar we ons nog meer thuis voelen dan in Lingen of in Wageningen. Dat is een niet bestaand land waarin alles geoorloofd is op het gebied van klank en waar het alleen maar over de klank hoeft te gaan en niet meer over het industriële verleden van de regio.
Ja, dat klinkt wel als een paradijs, in elk geval voor klankkunstenaar.
Het is voor ons een hele paradijselijke plek, ja. Ja, dus dat is eigenlijk de rode lijn. We hebben elkaar leren kennen en we zijn allebei op een bepaalde manier prettig gestoord. Of ik vind het zelf wel prettig. en daar zijn we helemaal voor gegaan. Daar zijn we naartoe gereisd.
Ja. Slotvraag, als ik die de mensen mag stellen.
Ja, ga je graag doen.
Ik stel hem ook straks in het tweede uur aan de voorzitter van de tentoonstellingscommissie van de Kasteelse Poort over de tentoonstelling van de burgemeester. Als ik uit die tentoonstelling loop, wat hou ik daar dan aan over? En nu zit de klankkunstenaar naast me. Als ik uit jullie voorstelling loop, met wat voor gevoel moet ik dan huiswaarts keren?
Ik wil die verwondering die ik heb als ik luister naar mijn omgeving, die wil ik graag delen. De reactie die ik een keer van het publiek kreeg toen we in de Drufabriek speelden, was van mensen die waren in feite gegaan vanuit een geschiedenisinteresse in de Dru. En hadden nog nooit een klankkunstvoorstelling of überhaupt een theatervoorstelling gezien. En die zeiden, dat is wel heel bijzonder, je kan eigenlijk naar alles luisteren. Hmm. En nou ja, ik vind dat een hele interessante beoefening, om een keer over straat te lopen en te doen alsof die autoweg een symfonie is. En zo eens naar je omgeving te luisteren.
Remco, heel veel succes met je werk en met deze voorstelling. Laten we hopen dat je hem binnenkort nog heel vaak kan spelen.
Dankjewel.